Heb je net een nieuwe medewerker aangenomen? Nemen twee anderen de benen? Ja, zo blijf je bezig. Het is alsof je constant achter de feiten aanloopt. Jij weet het stiekem al lang. In deze krappe arbeidsmarkt moet je opvallen om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit doe je met de software van Welder. Eén medewerkersapp voor de gehele employee journey. Zo zet je jouw medewerkers iedere dag centraal en ga jij die strijd op de arbeidsmarkt winnen. Bekijk alle mogelijkheden op welder.nl.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
The objective of business is business, aldus econoom Milton Friedman in de jaren 70. Nou, ondertussen weten we wel beter. Bedrijven creëren waarde op verschillende vlakken. Banen voor medewerkers, werk voor hun leveranciers, negatieve of positieve impact op het milieu en natuurlijk de daadwerkelijke impact van hun product of dienst. En zo komt al snel ethiek en moraliteit in organisaties om de hoek kijken. Maar hoe ga je met de moraliteit of de ethiek van medewerkers om? Hoe bepaal je de lijn van jouw organisatie en hoe help je medewerkers zich daarmee te verhouden? We hebben twee leuke gasten in de studio. Rogier van der Wal is lector aan de Fontys Hogeschool. En oud-bekende die hier heel vaak komt. Professor Joop Schippers is de gast, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht. Binnenkort zelfs emeritus, denk ik, hè? Toch? Gaat niet lang meer duren, Joop. Ja, nou, dat gaan we zo horen. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Joop en Rogier, leuk dat jullie er zijn. We gaan praten over ethiek, moraliteit. Voordat mensen denken, oh, dat gaat helemaal niet over mij. Waarom gaat het over iedereen, Joop? Waarom is dit een onderwerp waar je nu zeker naar moet gaan luisteren in deze aflevering?
Nou ja, het gaat heel erg over hoe je omgaat met je personeel, met je klanten, met de wereld om je heen. Dus het milieu, waar je goederen vandaan komen, wat voor effecten de goederen hebben. Als jij bij wijze van spreken gokdiensten aanbiedt, loop je het risico dat je mensen verslaafd maakt. Dus wat je eigenlijk ook produceert, aanbiedt, dat is eigenlijk allemaal, zijn dat vraagstukken waar ethiek bij komt kijken.
Ja, Rogier. Ja, maar bedrijven moeten ze toch gewoon aan de wet houden? Dat is toch dat is al ethisch genoeg, of niet?
Nee, dat is niet ethisch genoeg. Dat is ook ethisch, hè, dat je je aan de wet houdt als je met elkaar daar een afspraak over maakt dat we het zo willen en niet zus. Maar dat is een soort minimale optie. Daar begint het, maar je kunt meer doen. Hè? Dus als je het inderdaad hebt over de dingen die Joop net al schetste. Het ligt voor het oprapen. Je hebt er elke dag mee te maken. Dan kun je ook uit jezelf, door de motivatie die je daarvoor opdoet, zeggen, nou, dit is echt, dit voegt meer waarde toe. Hier hebben mensen meer aan. Hier maak ik de wereld een stukje mooier mee. Dus laat ik die optie kiezen en niet die andere waarmee ik me netjes langs de randen aan de wet hou, maar waarbij ik me verder eigenlijk nauwelijks inspan.
Joop, het is een onderwerp wat, laten we zeggen, in opkomst is. Ik denk wat langer geleden, en dan hebben we het ook niet over 5 jaar geleden, maar wat langer geleden, speelde dit misschien een stuk minder? Was het misschien minder belangrijk? Werd het minder belangrijk gevonden? Waarom ligt dit nu bij iedereen op zijn bordje? Waarom zijn er nu mensen die zich met integriteit bezighouden, met moraliteit binnen organisaties?
We praten er tegenwoordig meer over. Vroeger deden we het. En ik denk dat meer praten, dat ook een beetje een gevolg is van het feit dat er sprake is toch op heel veel terreinen van gedrag waarvan je zegt van ja, maar kan dat nou eigenlijk nog wel? Een bankier die nam genoegen met een fatsoenlijk rendement van wij spreken 4% per jaar. En nou, dat incasseerde hij elk jaar rustig voor de klant en een klein beetje voor hemzelf. Dan was het ook klaar. In tijden waarin banken met megawinsten er vandoor gaan, dan roept dat de vraag op van is dat eigenlijk nog wel verantwoord? Hoor je het zo nog wel te handelen?
Ja, dat is de ene kant, als ik je mag aanvullen, Joop. En de andere kant is dat er natuurlijk een aantal dingen achter elkaar in de pers, in de media zijn beland, waarvan we met elkaar vaststellen, we zitten ergens naar te kijken wat niet vrij is. Hier zijn dingen misgegaan. En wat dan? Ja. En hebben we dat niet te veel verwaarloosd? Hebben we dat niet te veel laten gaan? En daar komen gesprekken uit voort, waarmee je meer aan die voorkant gaat zitten. Zeggen, nou, als je dit niet wil, Wat kun je dan met elkaar afspreken om te voorkomen dat je in zo'n situatie belandt?
Heb jij dan ook die theorie dat het een tot het ander leidt? We hebben de hele MeToo, we hebben het niet gehad. We zitten er nog steeds in, maar we hebben natuurlijk MeToo gehad. Dus er zijn natuurlijk veel meer gesprekken en ook veel meer discussie gekomen over het verleden van Nederland, over het slavernijverleden. We hebben natuurlijk de hele gedoe. Nou ja, we zitten hier midden in Hilversum. We alle gedoe rondom The Voice gehad. En alle en de uitzending van Boos. Het lijkt ook alsof er veel meer naar buiten komt. Wat vroeger misschien onder de pet werd gehouden.
Dat zou zomaar kunnen. Hè? Als je kijkt naar de rol van de media. Die zijn natuurlijk wat dat betreft. Die staan op scherp. Dus die signaleren dat heel snel. En ik moet denken aan een mooie invalshoek van cabaretier Tim Fransen. En die heeft zich daar de laatste tijd wat mee bezig gehouden. Verwacht je niet zo gauw van een cabaretier, maar dat is een serieuze cabaretier. Dus met een knipoog is hij daar heel serieus mee bezig geweest. En een van de drie trends die hij signaleert, naast dat we de natuur nogal instrumenteel zijn gaan beschouwen en dat we ook met mensen niet al te netjes zijn omgegaan, is dat die hyperconnectiviteit ertoe leidt dat alles zo de wereld overreist. Dus wat hier gebeurt, weten we een uur later aan de andere kant van de wereld. En dat is natuurlijk echt wel anders dan vroeger.
En er is natuurlijk sprake van een enorme emancipatie van mensen. Ik bedoel, vroeger, wij spreken de gelovige katholiek, die vond alles wat de pastoor deed en de bisschop deed wel gedaan. En tegenwoordig denken die mensen voor zichzelf en zeggen ze van ja, maar dit is volstrekt onacceptabel. Ja. En dat geldt voor vrouwenemancipatie ook. Ik bedoel, vroeger dacht je misschien als vrouw dat het erbij hoorde als de directeur aan je billen zat. En tegenwoordig zeggen vrouwen terecht van laat die zijn handen thuis houden. En zo is het natuurlijk ook. Er wordt niet meer geaccepteerd wat er vroeger wel geaccepteerd werd.
Ja. En dus moet je daar ook wat van vinden als bedrijf, zeg ik maar even. Daar gaan we het zeker over hebben. Maar ik wil denk ik eerst nog even scherper krijgen wat nou die ethiek precies is. Nou is dat jouw vakgebied gelukkig, Rogier. Dus leg ons dat eens even niet in een college van een uur, maar gewoon even in drie zinnen uit.
Nou ja, kijk, iedereen heeft dus met ethiek te maken. Omdat ethiek in de kern gaat over goed en kwaad. Hè? Dus over, en wat ik er vaak van maak, is over beter en minder goed. Omdat goed en kwaad suggereert dat er hele absolute standaarden zijn. En die zijn er voor een deel. En jij had het net al terecht over wetten. Sommige dingen willen we niet, dus die verbieden we bij wet. Andere dingen willen we 100% wel, dus die schrijven we ook voor. Maar daar zit nog een heleboel tussen. En op het moment dat je dan niet helemaal weet hoe je moet opereren, is het fijn dat je daar wat mee geoefend hebt. Dat je wat repertoire opgebouwd hebt om die beslissingen te maken. En dat kan je voor een deel voor jezelf doen. Hè? Daar heb je natuurlijk het beroemde geweten voor. Kan je jezelf in de spiegel aankijken en zeggen wat ik nu gedaan heb. Hè? Dan kan ik mezelf ook nog steeds recht aankijken. En voor een deel doe je dat met elkaar. Door het erover te hebben en door ook met elkaar van gedachten te wisselen over praktijken die je opbouwt. Is dit zoals we willen werken? En zo nee, wat zouden we er dan aan kunnen doen?
Ja, dus enerzijds zeg je, je hebt een soort eigen wetboekje in je hoofd. Wat dan je geweten is hè, en waar je waarschijnlijk vaak heel onbewust aan toetst. Vind ik dit oké? Mm-hmm. En dat komt uit je opvoeding en wat je geleerd hebt enzovoort met wie je omgaat. Anderzijds zeg je ook, ja, het is ook iets wat altijd in ontwikkeling is, omdat je het er met elkaar over hebt.
Ja.
Is het ook contextafhankelijk? Heb je op je werk, doe je daar andere dingen dan dat je thuis doet?
Nou, dat is weer heel interessant. Hè? Er is een school van mensen die zegt, je hebt persoonlijke waarden en je hebt professionele waarden en die hoeven niet te corresponderen. Ik zou zelf zeggen, het is een beetje vreemd als je op je werk heel anders opereert dan thuis. En je herinnert je vast dat mooie boek van Jeroen Smit, De Prooi, over ABN AMRO. Waar hij op een gegeven moment in alle interviews zo'n beetje zei. Hè, ze zeiden off the record steeds tegen hem. Jeroen, we zijn het hartstikke met je eens. Je hebt helemaal gelijk. Maar als ik die draaideur door ben, kan ik dat niet meer zeggen. Nou, dat is natuurlijk heel raar.
Ja.
Want dan krijg je een soort twee zielen in één borst. En op welk moment ben jij het dan?
Ja, en ik durf dan wel te zeggen, daar ga je ook last van krijgen zelf.
Zeker.
Toch?
Ja.
Dat past niet in de lijf.
Ja, het is niet voor niks dat er bepaalde dingen gebeurd zijn. Hè? Dat staat op spanning en dat kan niet heel lang goed gaan.
Nee, dus gelijk eerst de praktische tip. Als je op je werk dingen doet waar je achteraf zelf privé van denkt, ja, dat zou ik nooit doen, dan moet je je even zorgen gaan maken.
Ja, dit is het eerste attentiemoment.
Ja, hè?
Ding-dong. Zo'n sticker op je spiegel als je je scheert of je make-up doet.
Ja. Kan je jezelf nog aankijken
ja.
met wat je wat je zakelijk doet. Ja.
En er zijn natuurlijk momenten en omstandigheden waarin je andere dingen geacht wordt te doen. Ook wij spreken vanuit je geweten. De hele discussie die we nu hebben over een noodsituatie rond asielzoekers. Kijk, als er een noodsituatie is, bij wijze van spreken de dijken breken. Dan kun je als bedrijf bij wijze van spreken of als overheid de goede regel hebben. Wij overleggen eerst met de werknemers hoe we het gaan aanpakken. Want dat hoort bij ons, hoe wij het dat normaal zo doen. Maar op het moment dat de dijk gedicht wordt. Moet je dat misschien even overslaan.
Ja, dan moet je niet de eerste Polsenlanddag organiseren.
Precies, en als bij wijze van spreken er brand is en je moet iemand uit een, laat ik zeggen, van een eerste verdieping of zo, weet ik het wel, tillen. Ja, dat je dan iemand ergens beetpakt waar je hem of haar anders niet beet zou pakken, dan van mij mag het.
Ja, maar dit is interessant, hè? Dus het is je handelen. Uiteindelijk gaat ethiek volgens mij over wat je doet.
Ja.
Toch? Wat je denkt is een tweede.
Nou ja, er zitten stappen tussen. Hè? En daar kan je lang en breed over redeneren. Maar uiteindelijk is de proof of the pudding bij alles in die eating.
Ja, en het grappige is dus, om maar even plat te zeggen. Als je als man, een dame of andersom. Of in wat voor constellatie dan ook. Maar je pakt een mens niet bij zijn billen. Maar er zijn uitzonderingen.
Precies.
Toch?
Ja.
En dit is een hele duidelijke. Maar het ingewikkelde is dat context. Hè, dus de plek waar je bent. Het doel van waarom je er bent, zorgt er ook voor de omgeving waar je bent. Hè? Ben je in Nederland of ben je in Ghana?
Ja.
Maakt ook heel veel verschil. Dus het is best ingewikkeld, Rogier.
Nou, weet je, er zit wat hier en daar wat marge. Maar je kunt toch wel zeggen, Glenn, hè? Ik bedoel, context is belangrijk. Maar je kent ook die verhalen. Van heerschappen die denken, dit is een kerstbol, hier kan ik me wat meer permitteren.
Ja,
en dan weten ze diep van binnen wel dat dat eigenlijk niet hoort. Hè? Dat een redenering is die niet steek houdt. Maar dan drink je een glaasje te veel en dan wordt dat net even wat waziger.
Ja.
Een kerstbol is geen watersnoodramp.
Nee, dat is niet soort...
Nee, maar deze is redelijk zwart-wit. Ja. Je blijft gewoon van mensen af, punt. Ja. En anders vraag je het eerst netjes.
Ja.
Alcohol op een borrel... Is wel een heel interessant, hè? Want ga je op een zakelijke borrel in je kantoor, ga je de alcohol schenken? Daar is niet gelijk een ja of nee antwoord op.
Nee, maar dat is ethiek ook niet per se, hè? Want dan kom je een beetje in de voorschrijflijstjes en de verbodslijstjes. En dan krijgen mensen heel snel uitslag. Want dan denken ze, daar komt de ethicus weer met het geheven vingertje. Die gaat mij vertellen wat ik allemaal fout doe. Dat is natuurlijk niet de kern van de zaak. De kern van de zaak is dat je zelf nadenkt over je gedrag. En dat er ook in een setting met collega's, met vrienden, in je gezinsverband, dat je het erover kunt hebben. En dat je dat ook doet met elkaar.
Maar ik vind dit wel een grappig voorbeeld. Hè? Want alcohol is echt zo'n ding wat wij allemaal heel normaal vinden. Maar waarvan je natuurlijk ook kan afvragen of dat over 50 jaar nog steeds zo is. Een borrel bij Veilig Verkeer Nederland met alcohol. Mm-hmm. Daar voel je gelijk aan. Dat klopt niet.
Nee.
Dus daar zal je dat niet zien. Hm. Maar bij Heineken. Dus Heineken geeft een borrel in zijn kantoor. En er is geen bier met alcohol. Dat voelt dan weer raar. Waarschijnlijk.
Ja, hangt er een beetje vanaf. Als Heineken ervoor zorgt dat mensen met openbaar vervoer naar huis gaan.
Precies.
Of er worden een aantal mensen aangewezen als Bob. Die als chauffeur fungeren en die drinken niet.
Ja.
Dan kan je het heel gezellig hebben met elkaar. En daar zijn we echt wel mee bezig volgens mij als samenleving. Om dat in te regelen. Is dat klaar? Nee. Is dat ooit helemaal klaar? Nee, dat is nooit helemaal klaar.
Ja.
Dat gesprek wil je met elkaar blijven voeren. En daar moet ook iets van ademruimte in blijven. He, dat kan je nooit 100% in protocollen vatten en zeggen, nou hebben we het opgeschreven, volg dit. En dan gaat het nooit meer fout.
Ja.
Maar gehakt wordt op alle Spaanders. Het gaat om mensenwerk. Maar het erover hebben met elkaar. En het mooie is, collega van ons, Leonie Heres, hoogleraar in Rotterdam, die heeft het mooie begrip collectief moreel vakmanschap gemunt.
Okay.
Dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar dat valt best wel mee.
Ik zou een betere term bedenken.
Voor een deel doe je het alleen, maar voor een deel is het ook iets wat je als collectief kan doen. Je kan er samen over nadenken. Dat is eigenlijk wat zij bedoelt.
Ja.
En als je daar samen goed over nadenkt en je hebt een beredeneerde lijn, dan zou je dat moreel vakmanschap kunnen noemen. Want dan ben je er goed mee bezig. Dan denk je er goed over na. En als je dat samen doet, heet dat collectief moreel vakmanschap.
Maar ik hoor je dus eigenlijk zeggen, Rogier, die... het erover kunnen hebben. en samen tot iets komen waarvan je zegt, ja, dit past bij ons. Dat is eigenlijk een vaardigheid, zou je zeggen, een soort ethische vaardigheid kunnen noemen voor een organisatie.
Ja, ja.
Nou, daar gaan we het zo over hebben.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Rogier van der Wal, lector aan de Fontys Hogeschool. En het leuke van een lector is, als hij in het buitenland is, dan mag hij zichzelf gewoon professor noemen. Dat is leuk. Dus wij hadden het in het Engels moeten doen. Hadden we twee.
Hij
twee.
Is ontzettend vaak in het buitenland.
Juist daarom, hè, dat snap je. Dat is ethisch. Ja, ja. Ja.
En Joop Schippers, officieel ook nog eens een keer professor in Nederland van de Universiteit Utrecht, is in de studio. We praten over ethiek, moraliteit in organisaties. Kan je, Joop, als je het zo voor je ziet, hè? Ik heb ooit eens een keer bedrijfseconomie gedaan. Dus als ik kijk naar een bedrijf, dan zie ik altijd een soort van structuurtjes. Hè? Ik zie een structuur van de hiërarchie in de organisatie, maar ik zie ook een structuur van je moet omzet maken, je maakt kosten, je maakt winst. Zo zijn er allerlei structuurtjes die je kunt bedenken als je naar een organisatie kijkt. Waar pas je ethiek dan op toe? Want het lijkt wel geen. Ik was al bang dat je dit ging zeggen.
Ja, nee, maar ja. Bedoel, dat geldt bij wijze van spreken voor de prijs die je voor je product rekent. Maar bij wijze van spreken ook, welke medewerker je interne scholing laat volgen. Of welke machine je koopt als je aan vervanging toe bent. Bedoel, neem je er dan nog een die op fossiele brandstof werkt? Of neem je er dan een die op elektriciteit draait? Bedoel, en dat zijn bij dingen, bedoel, daar spelen bedrijfseconomische overwegingen. Maar daar zitten ook aspecten van ethiek aan. Bedoel, dat je denkt van ja, ik kan door dit of dat te doen, kan ik misschien nog een miljoen euro meer winst maken. Maar desondanks kun je jezelf dan toch de vraag stellen van, maar moet ik dat dan gegeven, nou ja, laat ik zeggen de andere dingen die het met zich meebrengt, moet ik het dan toch doen?
Ja.
Kan ik me bij wijze van spreken permitteren om inderdaad een schonere machine te nemen? Of om mensen iets minder uit te buiten in de zin van werkdruk? Tot er zijn een heleboel dingen die kun je wel doen, maar waarvan je als je even, nou ja, laat ik zeggen, tegenover jezelf in de spiegel gaat staan, denkt van ja, maar dat moet ik toch niet doen?
Ja, ja,
dat heeft natuurlijk ook te maken met inderdaad integriteit. Dat hangt natuurlijk ook met elkaar samen. Dus je kan niet in het ene compartiment zeggen, ik ben er wel van, maar hier doen we dat even wat minder of niet. Dat hangt met elkaar samen. Anders begrijpen mensen het ook niet meer. Er zit ook een zekere voorbeeldfunctie in. He, dus als je zegt, ik vind dit belangrijk, laat het dan ook maar zien. Als je als leider zegt, ik vind dit belangrijk, nou, ga voorop.
Ja, ja, en ik zit bijvoorbeeld te denken, ik vind het wel interessant, Joop, wat je zegt over die prijs die je vraagt. Want ja, je bent niet voor niks arbeidseconoom. Er zijn natuurlijk situaties, ik denk bijvoorbeeld aan farmaceuten bijvoorbeeld. Hè, die ontwikkelen een middel, daar stoppen ze heel veel geld in. En dat is fijn dat ze dat doen. Maar vervolgens bedenken ze een middel, maken ze een middel. En zijn ze daar misschien wel de enige in de wereld in die een bepaald soort ziekte kan genezen. En dan moeten ze een prijs vast gaan stellen. En heel vaak, de laatste tijd, merk je dat de prijzen heel hoog zijn. Nou zijn de ontwikkelingskosten ook heel hoog. Maar de vraag is natuurlijk of daar dan zo'n ethische afweging, en ik weet niet of het zo is, maar of daar in die gedachteproces, of daar een ethische afweging is geweest van ja, wat vinden we er eigenlijk van? Want we willen toch uiteindelijk met elkaar mensen helpen. We moeten ook een goed businessmodel hebben, want anders blijven we niet bestaan. Precies. Dan moeten onze aandeelhouders, bla bla bla, enzovoorts. En het moet wel ook goed voelen. Het moet ethisch kloppen.
Ja. Nee, je moet dus op een gegeven moment kun je ook de overweging maken van goh, ik heb er nou 5 jaar heb ik er heel veel aan verdiend. De kosten zijn er eigenlijk wel uit. Ik heb inmiddels ook al wel 20% winst op het hele proces gemaakt. En moet ik nog weer 5% meer winst op gaan maken? Of zeg ik van nou, het is nou wel goed. Ze hebben dit in Afrika of waar dan ook heel hard nodig, dit medicijn. Of er zijn mensen die, het is een heel duur medicijn per stuk. Er zijn mensen die bij wijze van spreken het niet van de ziektekostenverzekeraar vergoed krijgen. Nou weet je wat, dan maken we het gewoon een beetje goedkoper. En dan kunnen ook gewone mensen met een gewone beurs kunnen er gebruik van maken. Ik bedoel, dat zijn inderdaad afwegingen die je binnen de marges. Kijk, als je failliet gaat, kun je helemaal niks meer doen.
Nee.
Maar ik bedoel, binnen die grenzen en van wat is dan een acceptabele winst? Ik bedoel, mag je die afweging best wel eens maken.
Ja, en het, Dit is gevaarlijk, hè, want dit is eigenlijk Joopse vakgebied. Maar ik probeer even wat. De ene kant is dat je zegt die ontwikkelkosten zijn heel hoog geweest. Dus die moet je, of die wil je graag terugverdienen.
Ja.
Anders kan je ook niet met volgende medicaties door. Maar de andere kant is dat je ook die aandeelhouders op een bepaalde manier tevreden wilt stellen. En wat ik me heb laten vertellen is dat die aandeelhouders steeds ongeduldiger zijn.
Ja, die willen alleen maar meer.
Ja, en daar zit natuurlijk wel een soort ethische afweging in. Een natuurlijke grens zou ik zeggen. Dat op het moment dat die er nog een keer een factor X bovenop eisen om heel snel rendement te halen. Dat je daar je vraagtekens bij zou kunnen zetten. Ja. Terugverdienen ontwikkelkosten is één ding. Maar het spekken van aandeelhouders. Daar kan je echt wel vraagtekens bij zetten, zou ik zeggen.
Nou ja, maar daar zie je dus dat er heel veel in onze samenleving verkeerd gegaan is. Door de rechten van de aandeelhouders, die zijn, rond de eeuwwisseling, een beetje de jaren 90, die zijn eigenlijk opgerekt. Die kregen veel meer invloed. Aandeelhouderskapitalisme noemen we dat ook. En waar vroeger de aandeelhouders, nou ja, ik had het straks over die bankier, aandeelhouder dacht van, nou, als ik iets meer krijg dan dat ik op mijn spaarrekening zou krijgen, dan is het wel oké. En dan hou ik die aandelen ook enzovoort. En tegenwoordig zijn er heel veel aandeelhouders, de goede niet nagekomen, die inderdaad denken dat aandelen een soort cash cow zijn.
Ja.
Waar je alsmaar meer. En dan denk ik van, als de beurskoers al 10% gestegen zijn, nou, dan mag je je handen dichtknijpen. En dan hoef je verder, moet je verder eigenlijk ook, nou ja, laat ik zeggen, voor je fatsoen geen eisen stellen.
Ja.
En Rogier, dit is een interessant onderwerp. Hè? Want de prijs van iets, de prijs van datgene wat je doet, of de waarde van datgene wat je doet en wat je daarvoor vraagt aan klanten of aan de markt of aan overheden of aan wie je dan ook levert of aan burgers als je een overheid bent. Hè? Daar kun je natuurlijk ook bij afvragen van alles wat we vanuit het publieke domein doen we met belastinggeld en hoe gaan we daarmee om? Hoe voer je nou zo'n gesprek, zo'n discussie in een organisatie over iets wat zo fundamenteel, strategisch, belangrijk en waarschijnlijk ook wel gevoelig is?
Nou ja, dat luistert natuurlijk in zekere zin nauw. En daar zou ik erg voorzichtig zijn met de moral higher ground. Hè? Dus dat je dat vanuit een soort pretentieus, ik weet hoe het zit en ik ga jullie vertellen hoe dat fout gaat, perspectief aangaat. Maar dat je dat veel meer in een soort open dialoog met elkaar adresseert. Maar dat je daar wel gekozen voorbeelden bij noemt. Hè? Om zorgen dat zo'n gesprek ook voldoende brandstof krijgt. Dat dat over die dingen gaat waarvan je zegt, nou, daar zouden we met elkaar echt eens beter naar moeten kijken. En ik kan me herinneren, er is bijvoorbeeld als het over onderzoek gaat, hè, daar is natuurlijk ook van alles te doen rondom ethiek van onderzoek. Want als je een fee accepteert uit het bedrijfsleven, ga je dan ook opschrijven wat zij graag zien.
Ja.
En daarvan is gezegd, hè, daar kan je met elkaar goed over nadenken en goed over praten. Maak het dan niet meteen persoonlijk door het over casus X, casus Y te gaan hebben, waar mensen die aan tafel zitten bij betrokken zijn. Maar laat bijvoorbeeld eens een filmfragment zien.
Ah, oké.
En daar hebben mensen dan wel een opvatting over. Hè? Of ze de film nou gezien hebben of niet. Maar daar verbindt iedereen op een bepaalde manier mee. En van daaruit kan je proberen het lijntje te vlechten en het gesprek op gang te brengen.
Ja.
Dan is het niet meteen belastend. Hè? Er is ook onderzoek gedaan. Die zegt van, nou, één ding dat zit bij mensen echt in de allergiezone. Als ze het gevoel hebben dat hen moreel de maat genomen wordt. Daar wordt niemand blij van. Hè? Dan ben je op een soort examentoon word je ondervraagd. Dat kan niet deugen.
Ja, dan komt het vingertje.
Ja, precies. Dat is heel onprettig. Zeg van, nou, als je nou toekomstgericht probeert te formuleren, hoe kunnen we met elkaar dit misschien wat anders doen, zodat, hè, uitnodigend, open, maar wel met een duidelijke insteek. Hè, dat is ook niet dat je zegt, er is helemaal niks qua waarden en qua preferenties van te vinden. Alles is goed. Heb het er eens over. Maar op die manier kan je proberen dat uitnodigend te doen. En,
ja,
en open en laagdrempelig.
Maar het ingewikkelde vind ik.
Mm-hmm.
Het gaat over alles.
Ja.
En je komt heel dicht bij mensen. Want je gaat het over hun gedrag en hun eigen. En want iedereen zit anders in elkaar. Iedereen heeft net weer andere waarden. Wat de een zegt, van, nou, prima, zegt de ander. Nou, dat vind ik helemaal niet prima. Dus je komt best wel dicht bij mensen. Ik vind het gewoon heel ingewikkeld is precies wat het is.
Nou, kijk,
waar begin je überhaupt met zoiets?
Er is geen eenduidig pad. Hè? Dus dat is waarom sommige mensen bezwaar hebben tegen zoiets als een moreel kompas. Die zeggen het moreel kompas suggereert dat dat een noorden heeft. En dat je als je naar het noorden koerst, dat je altijd goed zit. Dat is niet hoe de metafoor bedoeld is, maar je kunt je het misverstand voorstellen. Het is niet zo dat je helemaal lost bent. Het is geen moeras. Het is wel een gebied waarin je met elkaar op zoek bent. En als je dat open en constructief weet aan te vliegen, dan levert dat ook hele interessante gesprekken op. Want je spreekt mensen aan op hun waarden. Die zitten diep in hun hart en daar vinden ze iets van. En als je dat zo doet dat ze zich niet direct bedreigd voelen, maar dat ze wellicht merken dat er zelfs iets van gemeenschappelijkheid ontstaat, dan kan dat juist hele aardige gesprekken opleveren. En ook op een dieper niveau dan wanneer je dat niet voert. Hè, of wanneer het alleen maar een discussie oplevert.
Ja, en nou zijn er natuurlijk ook, hè, zeker in de grotere bedrijven, als je een MKB-bedrijf hebt met 10 mensen, dan hoef je geen code of conduct op te stellen. Dan hoef je geen gedragsrichtlijnen te maken. Dat gebeurt natuurlijk wel heel veel in grotere organisaties. Hè, waar honderden, duizenden mensen werken. Die in meerdere landen werken. En waarbij toch een beetje het morele kompas van, nou, dit is in ieder geval waar wij voor staan. Hè? Dus mm-hmm. Je hebt de wet en daarboven vinden wij dit ook allemaal nog belangrijk. Hoe maak je zoiets met elkaar? Want ik kan me voorstellen dat er mensen nu luisteren en denken, ja, we zijn ondertussen zo gegroeid, we zijn zo groot. Het wordt toch wel eens tijd dat we zoiets hebben. Of zeg jij, is sowieso onzin? Rogier, dat kan natuurlijk ook, dan hoeft het niet te maken.
Nee, dat is zeker geen onzin. Nou, het leuke is, hè, er is een tegenhanger die zegt, als je dat niet doet, dan krijg je vroeger of later giftig gedoe. Ja, het managementboek van het jaar van dit jaar, van Hans van der Loo en Carolien Koetseruiter, ging over dat giftig gedoe op de werkplek. En die hebben een soort escalatieladder. Hè. Zeggen, je kan steeds een niveau slimmer worden in hoe je hiermee omgaat. Als je dat niet te ver doorvoert, dan merk je dat je slachtoffers maakt. Hè, want er gebeurt iets en dan laat je iemand aan zijn of haar lot over. Of je raakt in een soort blinde paniek. Dus dan gaat alles op zijn kop, maar je hebt niet echt houvast. Of je maakt er een bureaucratische molen van. En dan hoop je dat iemand ergens onderweg verdwaalt en we horen er nooit meer wat van.
Ja,
ik chargeer nou wel een beetje, maar niet meer dan een beetje.
Nee, of je doet heel erg je best en je hebt normen en waarden. En dat zijn leuk vier woorden die van alles en nog wat kunnen betekenen. Die plak je op een muur en dan ben je er.
Ja, maar kijk, zij bepleiten, en dat voel ik met hem mee, zeg daar het gesprek over voeren met elkaar kan leiden tot wat je een collectieve norm zou kunnen noemen. En als iedereen zich daartoe heeft kunnen verhouden, ook de portier en de schoonmaker, dan is dat ook je collectieve norm. En dan kun je daar ook samen zuinig op proberen te zijn. Op het moment dat dat van bovenaf gedecreteerd wordt. Hè, de raad van bestuur heeft de volgende kernwaarden bedacht. Dubbele punt. Dan zit dat natuurlijk voor de werkvloer vrij ver uit buiten bereik. En de kans dat je daar echt iets bij voelt is een toevalstreffer. Ze zeggen, verhip, ze hebben net mijn kernwaarde gekozen. Dat is nou fijn, dan zit ik hier goed.
Ja, Joop, ik voel me een Poolse landdag aan het komen. We gaan alle 10.000 medewerkers in gesprek over de ethische. En nogmaals, ik vind het super belangrijk. En volgens mij is het heel belangrijk om het hierover te hebben. Maar ik ben op zoek naar hoe het maak je het een beetje
maar het heeft
tastbaar
dus
en haalbaar.
Met een leiderschapstijl te maken. Als jij systematisch luistert naar de mensen in je organisatie. En dat van hoog tot laag. Niet alleen maar de CEO, maar bij wijze van spreken ook afdelingsmanagers enzovoort. En bij wijze van spreken in elk functioneringsgesprek of hoe zo'n gesprek ook heet, aan de orde stelt. Zijn er hier nou dingen waar jij je ongemakkelijk over voelt? Waarvan jij denkt, dit zouden wij als bedrijf niet moeten doen? En als je dat systematisch ophaalt, als je, wat ook heel belangrijk is, over dit soort dingen met de medezeggenschap spreekt. We hebben in Nederland in principe op papier een goed stelsel van medezeggenschap. Maar er wordt over te weinig dingen met de medezeggenschap gesproken. Ik bedoel, juist ook over dit soort dingen. In principe zou de medezeggenschap ook op de werkvloer moeten horen wat er speelt. Waar mensen bij wijze van spreken zich als ze op een verjaardag komen over schamen voor wat het bedrijf doet. Dan moet je dat dus te weten willen komen. Ja. Je moet dus als CEO moet je niet de koffie op je bureau laten bezorgen. Nee, je moet bij de koffiezetautomaat, waar ook alle gewone werknemers komen, daar moet jij ook je koffie gaan halen. Dan spreek je nog eens iemand. En dat is denk ik, zo komen normen inderdaad collectief tot stand. En dan kun je ook in bepaalde situaties uitleggen van ja, wij zouden dat of dat ook wel graag willen. Wij zouden wel graag een machine willen laten draaien, niet op fossiele brandstof. Maar die machines zijn er nog niet en we willen ze wel laten ontwikkelen, maar dat kunnen we niet in ons eentje, maar we werken eraan om dat samen met een andere partij te doen.
Ja.
Dan kun je dus ook inderdaad dingen zo bespreekbaar maken en uitleggen.
Ja. We gaan het zo nog praktischer maken voor je, lieve luisteraar. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld interessant vind is dat er zijn altijd dilemma's. Er zijn altijd dingen waar mensen mee worstelen, dat ze denken, ja, er valt van alles wat te zeggen. Hoe moet ik hier nou mee omgaan? En dat zijn volgens mij de momenten, die ethische dilemma's, die situaties die je tegenkomt. Die wil je hebben, want dan kan je het met elkaar over iets heel praktisch hebben. En ook zeggen van ja, hoe gaan we hier nou eigenlijk mee om? Maar de vraag is natuurlijk wel, hoe zorg je ervoor dat je daar überhaupt achter komt en dat ze boven tafel komen? Ja, dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Rogier van der Wal van de Fontys Hogeschool en Joop Schippers van Universiteit Utrecht in de studio. We praten over ethiek en we gaan het praktisch maken. Er zijn altijd dilemma's waarbij je niet weet wat je moet doen. Dus er zijn natuurlijk heel veel overduidelijke dingen. Je moet van elkaars billen afblijven. Daar hoef je niet ingewikkeld over te doen. Dat is gewoon zo. Daar hoef je niet een uitgebreid debat over te voeren. Maar er zijn natuurlijk altijd gradaties van ja, wat moet ik hier nou doen? Kan ik dit nou wel of kan ik dit nou niet? Of hoe moet ik hierop reageren? Ik zal je een voorbeeld noemen. Wij hebben in Nederland natuurlijk allemaal regels en richtlijnen. En nou, heel veel omkoping zul je hier niet zien. Dat is, het is niet normaal om mensen ergens geld voor te geven zomaar. Dat is in heel veel andere landen wel zo. Daar is dat heel normaal om iemand te tippen om even wat voorrang of wat snelheid te creëren. Ja, dan kunnen wij als Westerlingen zeggen van dat doen we niet. Maar ja, dat maakt het wel weer daar ingewikkeld, want dan word je weer raar aangekeken. Hoe ga je bijvoorbeeld met zo'n ding om? En vooral, hoe zorg je ervoor dat je überhaupt het gesprek kan gaan voeren, omdat je naar boven wil hebben dat dit dus speelt? Ik kijk jullie allebei indringend aan, in de hoop dat iemand van jullie zegt, nou, daar heb ik wel een oplossing voor. Ja? Ja? Ja?
Nou ja,
begin je te stamelen of wil je heel graag wat zeggen?
Een begin van een oplossing. Ik denk dat het dus inderdaad sowieso goed is om dit soort zaken in bespreking te brengen. Ik denk dat bijvoorbeeld ook, het hangt een beetje van de schaal van het bedrijf of in de schaal van het vraagstuk waar het over gaat. Maar dat dit nou typisch zoiets is waar bij wijze van spreken ook een raad van commissarissen over zou moeten meepraten.
Oh, ja.
Ik noemde er net al de medezeggenschap. Leg zo'n dilemma ook maar aan de medezeggenschap voor.
Ja. Maar je moet er eerst achter komen, Joop.
Nee,
dat je moet speelt.
Zeker. Nee, ja. Dat is inderdaad.
Collega's moeten gaan zeggen, ja, ik loop ergens tegenaan.
Ja. Ja.
Mijn morele eigen kompas zegt van, kan ik dit eigenlijk wel doen? En dat is natuurlijk het moment dat je eigenlijk, ja, dan moet er iets zijn waardoor je kunt zeggen, ja, laten we het erover hebben. Want
nee, maar
er
moet dus inderdaad zoveel veiligheid binnen de organisatie zijn, dat als jij zegt van, goh, ik heb ergens een probleem mee en ik weet niet onmiddellijk de instant oplossing, dat er niet gezegd wordt van, oh, wat ben jij een sukkel? Maar dat er gezegd wordt van, goed dat je dit aan ons voorlegt.
Ja.
Want hier kunnen wij samen ook wat van leren. Dus, en daar denk ik dat dan inderdaad die leidinggevende daar toch de voorbeeldfunctie heeft. Toen als die daarmee begint en zegt van zich eigenlijk kwetsbaar opstelt van ik heb niet alle wijsheid in pacht. Ik worstel er inderdaad mee. Dit is mijn worsteling van wie van jullie heeft er iets verstandigs te zeggen. En dan zie je toch ook heel vaak dat als je daar nou ja met 3-4 mensen over praat, dat het ook al heel snel convergeert van nou dat kunnen we in ieder geval niet doen. En dat aan de andere kant van het spectrum, dat kunnen we ook niet doen. Dus er zijn twee potentiële handelwijzen die vrij dicht bij elkaar liggen.
Ja.
En daar moeten we eigenlijk tussen kiezen. Nou ja, en als je dan met een groepje mensen daarover gehad hebt van nou, het heeft allemaal verdient het niet de schoonheidsprijs. En dus kiezen tussen twee kwaden, maar dit kwaad is erger dan dit kwaad. En waarom die en die reden.
Ja.
Dan kom je eruit en dan is het heel mooi als je de bewijsspreker daarna aan het eind van het proces ook nog eens kijkt van heeft het nou uitgepakt zoals we wilden dat het uitpakte. Want ja, dan heb je er aan de volgende keer nog iets aan.
Ja, Rogier, wat zie jij gebeuren?
Nou,
in je onderzoek?
Het is wel mooi. Wij hebben nu al een paar jaar wat we een faalsessie noemen. Op het congres waar het praktijkgericht onderzoek zich presenteert. En daar moest je in het begin echt even door de weerstand heen. Dat mensen zeiden, ja, maar dat laat je toch niet zien. Hè? Je laat die dingen zien die gelukt zijn. Want dan heb je ook resultaten. En toen zeiden wij, het kwam bij iemand van de Hogeschool Utrecht vandaan, moet ik erbij zeggen. Zeiden wij, van het is juist de moeite waard om dat wel met elkaar te delen. En de ene kant is dat je laat zien dat niet alles lukt. De andere kant is dat je ook met elkaar kunt kijken of een idee wat lijkt te stranden nog te repareren is. Of inderdaad, als er dus bepaalde dingen schuren. Samen weet je meer dan alleen. Dus dat zijn we blijven doen.
Ja.
En dat is wel heel aardig. Dat begint nu een beetje school te maken. En ik heb bijvoorbeeld gezien dat ze op een universiteit dus echt een digitaal magazine gemaakt hadden. Met filmpjes van mensen die iets vertelden over wat er bij hen zelf niet goed gelopen was. En het eerste filmpje was van de collegevoorzitter.
Ja. Heel goed.
Ja.
Ja. Die snap ik. Die is mooi. Nou zit ik in mijn hoofd te denken. Als je het hebt over ethiek of moraliteit. Dan is het natuurlijk enerzijds. Ik moet iets doen in mijn werk waarvan ik voel, klopt dit eigenlijk wel? He, dus dan gaat je lijf gaat reageren. Mm-hmm. Dan krijg je emoties, volgens mij. He. Zo simpel werkt het. Anderzijds, en dat gebeurt volgens mij nog veel vaker. Want dan nemen we graag anderen de maat. Iemand anders doet iets en je denkt, ja, maar dat kan eigenlijk helemaal niet. En dat is voor mij nog ingewikkelder. Want van jezelf zeggen, hey, ik moet dit doen, dat vind ik ingewikkeld. Dan moet je over het feit heen dat je iets niet, dan moet je je inderdaad kwetsbaar opstellen. Maar die vinger wijzen naar die ander, van ja, maar jij doet iets wat niet kan. Die is misschien nog wel ingewikkelder. Want die is helemaal gevoelig.
Ja, want dat is zeker waar.
Iemand aanspreken en zeggen, beste collega, jij hebt bij de vorige borrel, zag ik jou 14 bier drinken en je stapt in je auto. Daar moeten we het even over hebben. Dat is nogal een dingetje.
Zeker.
Maar eigenlijk wil je dat wel, volgens mij, toch?
Nou ja, dat is ingewikkeld in die zin dat je, als je iemand anders moreel de maat neemt, dat over het algemeen niet zo op prijs gesteld wordt.
Nee.
En dat dan meteen de sfeer wat anders wordt. Als je dat nou probeert wat meer op toekomstgerichte manier te formuleren. We zien bepaalde dingen gebeuren. Hou het ook wat algemeen. Hoe zouden we dit misschien naar de toekomst toe wat anders kunnen inrichten, zodanig dat dat zich niet meer voordoet? He, daar kan je natuurlijk met elkaar wel over nadenken. Zeg, nou, je ziet bepaald gedrag. Op het moment zelf daar de vinger bij leggen is ingewikkeld. Maar je wilt wel eigenlijk uitsluiten dat het weer gebeurt.
Ja.
Nou, daar zijn manieren voor.
En nou ben je de manager van die persoon die 14 bier in zijn kraag gooit.
Ja, als manager heb je denk ik een andere rol. Daar kan je het wel over hebben.
Ja.
He, want het is natuurlijk ook gedrag wat binnen een organisatie zich beweegt. En je hebt naast de organisatiestructuur natuurlijk ook de organisatiecultuur. En die cultuur, die vorm je met elkaar. En als daar bepaalde dingen in gebeuren waarvan je zegt, nou eigenlijk is dat niet de organisatiecultuur die we hier willen. Ja, en je zit op een stoel dat je daar wat meer verantwoordelijkheid voor draagt dan de gewone medewerker. Ja, dan zou je daar ook inderdaad op moeten handelen.
Ja, Rogier, je noemde het net al heel mooi dat het een kunst of een vaardigheid is of een dans die je misschien samen doet om te komen tot, ja, wat vinden we hier nou eigenlijk van? Ik denk zelf, en luisteraars zullen dat herkennen, heel vaak gaat het hier over, ja, dan moet je daar een goed gesprek met elkaar over voeren. Maar ja, dat is nog niet zo makkelijk. Help ons eens, neem ons eens mee.
Nou ja, daar zijn manieren voor om daarin te groeien, zal ik maar zeggen. En op een bepaalde manier hechten we, denk ik ook vanaf vrij jong al, wel aan dat we onze stem kunnen laten horen. He, dus je zou kunnen zeggen, als je het over werksituaties hebt, en naast dat Joop terecht de medezeggenschap al benadrukte, ook met elkaar kun je daarin oefenen. Het is ook een soort democratie op het werk. Hè? Heb het er eens over. En hoe zorgen we dat we met elkaar die cultuur inregelen? Hoe stellen we onze standaarden? Nou ja, daar met elkaar over in gesprek raken. Ik weet dat er bijvoorbeeld bij de Rijksoverheid echt dingen heel erg fout gegaan zijn. Die hebben we allemaal gezien, hè? Met Groningen en de toeslagenaffaire. Daar hebben ze een programma Dialoog en Ethiek in het leven geroepen. En daar lopen mensen rond die vaardigheid ingeoefend hebben. En die hebben ook een repertoire om dit soort gesprekken te begeleiden. Want als je het lostrekt, moet je ook wel weten wat je doet.
Ja, dus je moet ook niet. Dit vind ik wel mooi. Want ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt, ja jeetje Mina zeg, we moeten al zoveel tussen aanstekens goede gesprekken voeren. Dit is misschien wel een van de moeilijkste goede gesprekken die je moet voeren. Want het vraagt van mensen om niet te oordelen, om goed te luisteren, om juist als ze een reactie hebben dat ze denken, oh ja, maar ik vind iets anders, om dan juist een vraag te stellen in plaats van te zeggen ik vind iets anders, want anders krijg je een soort pingponggesprek, dat is ook niet oké. En jij zegt eigenlijk, er zijn mensen die dat kunnen, die zijn daar expert in. En laat je daardoor helpen, want dit is gewoon een vaardigheid die je moet gaan opdoen.
Ja, kijk, en er zijn ook gespreksvormen die daar gewoon beter voor zijn. Zoals dialoogvoering, zoals een moreel beraad met elkaar. Hè, dat gaat stapsgewijs. Dan pak je een lastige kwestie die een van de deelnemers aandraagt. Of je kan allemaal wat aandragen en dan een keus maken. Die pak je bij de kop en die ga je heel systematisch stapsgewijs met elkaar verkennen. En dat probeer je inderdaad respectvol en niet oordelend te doen. Maar wel echt met elkaar stapsgewijs die hele casus af te pellen en zeggen, nou, wat hebben we nou met elkaar hier geleerd? En dat is wel heel mooi om te constateren, dat als je dat een aantal keren doet, dan word je daar gewoon handiger in. Dan bouw je repertoire op.
Ja.
En nou ja, je kan ook zeggen, tussen het feit van elke keer maar handelen naar bevind van zaken en er gewoon wat geoefender in worden, daar is nog een wereld te winnen. En een van de dingen die daarbij ook aan de orde zijn, is bijvoorbeeld het mooie begrip praktische wijsheid. Spreekt mij erg aan, want het komt uit de oudheid. Aristoteles is er al eens over begonnen. Maar er zijn twee Amerikanen, die hebben dat een jaar of 15 geleden weer op de agenda gezet. En die hebben dat heel mooi met praktijkvoorbeelden geïllustreerd. Sociaal werk, onderwijs, zorg, de financiële sector, de rechtspraak. Je kan het op heel veel sectoren toepassen. En dan ga je dus inderdaad proberen. Hè, er is een Nederlander die dat slim laveren heeft genoemd.
Maar dat, moet je me even helpen. Want het heet praktische wijsheid.
Praktische wijsheid.
Dat kan je googlen. Dat is mooi.
Ja.
Wat is het dan?
Nou, dat is dus inderdaad situationeel juist handelen. En waarbij je dan niet zegt, je gaat elke keer per situatie helemaal vanaf nul beginnen. Want je bouwt een zeker repertoire op. En daarmee heb je in een volgend geval alweer wat in je mouw zitten. Waarmee je dat makkelijker kunt aanvliegen.
Ja.
He, maar dat gaat een beetje tussen helemaal volgens de regels. Want dat doen mensen die net van de opleiding komen vaak. He. Die klampen zich wat vast aan de regels, want die hebben nog niet heel veel ervaringskennis. En zeggen, nou, ik hoef maar de regels niet te storen, want ik weet gewoon wat ik doe.
Ja.
Maar daar speelt dat ervaringsleren en die ervaringskennis speelt daar ook een voorname rol. Iemand die iets al 30 jaar doet, die kan dat ook mee laten klinken in de beslissingen die ze nemen. Zeg nou, trust me, ik heb dit echt veel vaker gedaan. Maar je moet altijd bereid zijn om daar uitleg over te geven.
En nou gaan dingen altijd vanzelf mis. Dat is altijd leuk, hè? Want we hebben het niet voor niks hierover. Want het ging mis met MeToo en het ging mis bij De Wereld Draait Door. En dus er zijn altijd een soort van ontploffingjes. Die zullen mensen ook herkennen als je nu aan het luisteren bent. Denk je, oh ja, dat hadden wij ook in de organisatie toen er dit en dit gebeurde. Hoe ga je om met die conflicten, met die momenten dat je eigenlijk achteraf moet bedenken, oké, dus blijkbaar hadden we het nog niet goed op de rit dat we dit hebben kunnen voorkomen. Maar ja, het is er nu, dus we moeten er wat mee.
In ieder geval erkennen dat het gewoon helemaal verkeerd gegaan is. Dat je het niet van tevoren hebt aanzien komen. Dat het misschien erg suf was. Dat je dat niet hebt gezien. Maar dat het inderdaad, nou ja, mensenwerk is. En wat Rogier net ook al zei, van waar gehakt wordt, vallen ook spaanders. Ik bedoel, dus niet proberen het nog weer, nou ja, te bedekken. En allerlei flauwe excuses waarvan iedereen denkt van, oh, maar daar moet je over een week moet je erop terugkomen. Ja. Dat het toch niet, toch niet zo, zo was. En nou ja, laat ik zeggen, ook niet te zeer blijven hangen. Bedoel, dat was met die 14 biertjes waar je het net over had. Niet blijven hangen in de veroordelende en beoordelende sfeer van de persoon. Maar het meer naar de situatie toespelen. Ik bedoel, je kunt de spits verwijten dat hij eigengereid gehandeld heeft. Omdat hij 3 keer in een situatie zelf op doel geschoten heeft. Je kunt ook met de video van de wedstrijd erbij uitleggen dat, terwijl hij op doel schoot, er 2 mensen anders vrij stonden, wat een veel grotere scoringskans had opgeleverd. Bedoel, dan zit er iets van een leermoment in, van iets dat je zegt van, oké, we kunnen het de volgende keer beter doen, dan dat je die spits blijft van, oh, jij hebt het helemaal verkeerd gedaan.
Ja, want we zeiden al, naast het vingertje, ook het moeten aan iemand opleggen, dat voelt altijd ongemakkelijk. Dan nagel je iemand ergens heel erg op vast en die mag zelf ook iets vinden. Maar daar is natuurlijk wel meer over te wisselen dan zeggen, jij vindt dat, ik vind dat, komt niet bij elkaar en we gaan ieder ons weegs. Dus en daar is het interessante veld om het met elkaar over te hebben.
Ja, Dus breder trekken. Dus als er zo'n ontploffingtje, incident, conflict is, breder trekken. Wat zegt dit nou eigenlijk over ons?
Ja.
Veel meer dan dat je zegt, jij hebt het verkeerd gedaan.
En als je dus inderdaad inzet op relatie, dan kweek je met elkaar ook een klimaat waarin dat makkelijker gaat. Hè? Waarin je ook met elkaar wel lastiger kwesties kunt aansnijden. Terwijl als er altijd heel hard op KPI's wordt gestuurd en voor de rest geen boodschap, dan maak je de atmosfeer ook buitengewoon riskant voor mensen om zoiets aan te snijden.
Nou ja, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Maar het is natuurlijk ook, je kan ook nog eens een keer over de ethiek hebben van van de doelen die je stelt. Hè? Want dat, ja. We weten natuurlijk allemaal dat als je mensen heel erg gaat duwen op cijfertjes, dat ze daar zich heel erg op gaan richten. En dan andere dingen misschien wel een beetje zeggen, ja, dat staat niet in mijn cijfertjes, staat niet in mijn KPI's. Ethisch handelen. Dus dat neem ik even maar niet mee. Ik wil gewoon die order scoren.
Nou ja, ik bedoel, iedereen kent dat klassieke voorbeeld. Hè? Ik weet niet meer welke bank het was van toen die crisis in 2008. Dat ze zeiden, ze moeten allemaal minimaal 8 producten verkopen. En dat perverteert natuurlijk volkomen. Hè? Want dan moet je per dag 8 producten verkopen. Dondert niet wat. En het maakt eigenlijk ook helemaal niet uit hoe, dat interesseert ze niks als je maar 8 scoort. Ja. Nou ja, dat voelt iedereen aan. Dat gaat fout. En dat is dus ook gruwelijk fout gegaan.
Ja. Nou ja, het interessante is dat mensen dus blijkbaar aannemen dat dat niet gaat gebeuren.
Of wegdrukken. Hè? Dus het zegt van, nou, ik weet ergens diep van binnen wel dat het niet deugt. Maar we doen het toch.
Ja.
Want de winst moet omhoog.
Leesvoer. Verdieping. Want dit is natuurlijk, we hebben het een uurtje over een onderwerp waar de oude wijsgeren zich jarenlang en duizenden jaren geleden al tegenaan hebben bemoeid. Joop. Maar wat kan ik kijken, lezen, zien, luisteren waarvan jij denkt van nou, dat zou ik nou aanbevelen. Dat is nou een interessante kost.
Ik zoek het dan toch vooral, maar ik ben wat dat betreft, als het gaat over ethiek, toch vooral een praktijkmens. In bewijs van spreken de biografie van Jacques van der Marken de Spiritusfabriek in Delft. Hoe die voor zijn personeel zorgde. Ik zou het zoeken in de biografie van Herman Wijfels uit, ik geloof, 2014 of 2016. Boeken over hoe Philips mensen van de wieg tot de graf verzorgde. Dat zijn allemaal voorbeelden.
Leuk,
waarin je ziet dat een werkgever meer verantwoordelijkheid neemt dan hem of haar in het neoclassieke model wordt toegedicht.
Prachtig.
Dat is leuk. Kijk, dan zet ik er ook nog een biografie tegenaan. Een soort autobiografie is het geworden. Dat wist hij niet op het moment dat hij het schreef, wijlen Alex Brenninkmeijer. Die heeft een mooi boek geschreven over moreel leiderschap.
Absoluut.
Die heeft natuurlijk op meerdere plekken in de publieke sector gezeten, ook in Europa. En daar mooie lessen uitgetrokken.
Ja.
Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan een boek van een collega van jou, Naomi Ellemers en haar man Dick de Gilder. Die hebben meer dan een decennium, misschien zelfs wel 2 decennia onderzoek gedaan naar alle ethische aspecten van organisaties en werken. En die hebben daar vorig jaar of 2 jaar terug een prachtig Nederlandstalig boek over uitgebracht. De voorbeeldige organisatie.
Mm.
En daar zitten steeds ook vragen bij de hoofdstukken die mensen op hun eigen werkpraktijk en hun eigen baan kunnen betrekken. Dus dat is dan echt een aanrader.
Ongelooflijk wat voor wijsheid die even uitgestrooid wordt. Hè? Nou, we hebben weer 3 jaar lang hebben we weer leesvoer. Ik kies degene eruit. We zorgen ervoor dat de linkjes in de show notes van de podcast terechtkomen. Dus dan hoef je alleen maar te klikken en dan kun je kopen, lezen, luisteren, wat je ook wil. Ik dank jullie zeer. Het was natuurlijk veel te kort om het zo over zo'n onderwerp. Ik heb nog 1000 vragen. Maar we gaan het gewoon ergens in de toekomst nog een keer doen. Tenminste, als jullie het leuk vonden om naar te luisteren natuurlijk. Naar Rogier van der Wal, lector aan de Fontys Hogeschool. Google hem even als je nog meer wil weten over wat hij allemaal schrijft, doet en dergelijke. En Joop Schippers natuurlijk, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht. Ik vond het fijn dat je weer luisterde naar People Power.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.